Oh, broers en zussen. Ja, oké. We hebben gezongen, ik wil u kennen, Heer. En ik geloof dat er hier veel mensen zitten die de Heer echt willen kennen. Ja? Inclusief ik, natuurlijk. En ik geloof persoonlijk dat God zich openbaar maakt, meer en meer, hoe meer je hem gehoorzaamt ook. Dus God openbaart zich vooral aan mensen die hem gehoorzaam zijn. Als we bidden, of als we verlangen God te leren kennen, dan wil je dat graag doen. Maar er hangt wel een kostprijs aan vast. Namelijk, gehoorzaamheid leidt tot een intiemere kennis met God. Ik hoor dat toch eens zeggen, ik geloof dat toch. Goed, dit gezegd zijnde, broers en zussen, wil ik het met jullie deze morgen hebben over een gevoelig thema. Redelijk gevoelig. Het is een thema dat gaat over geven. Vrijgevig zijn met ons geld voor de zaak van God en voor anderen. Het is iets waarin veel gemeenten doorgaans weinig over gesproken wordt. Ik weet niet hoe lang dat geleden is bij jullie, dat er nog eens iemand over het thema gesproken heeft. Een paar jaar waarschijnlijk. Een decennia, waarschijnlijk. Dus je ziet het, broers en zussen, het is een heel gevoelig thema. Een paar maanden alleen heb ik het weggeduwd om erover te spreken. Maar dat is teruggekomen. Ja. En als dat terugkomt, wil dat zeggen dat ik er moet over spreken. Dus laten we een keer aan beginnen. Waarom is het gevoelig? Wel, broers en zussen, als er over gepredikt wordt, kunnen we ons persoonlijk aangesproken voelen. Of, in het ergste geval, kunnen we ons gedwongen voelen om te geven. En dat is niet mijn bedoeling, broers en zussen. Ja? De Bijbel leert ons heel duidelijk dat als je geeft, vooral Paulus gaat daar dieper op in, als je geeft, dat je dat moet doen uit eigen wil. Vrijwillig. Ja? Nooit niet gedwongen. Als iemand jou dwingt om te geven, geef daar alsjeblieft niet aan toe. En ik ga jou zeker niet dwingen om te geven, deze morgen. Okay. Dat wil ik toch even duidelijk maken. Broers en zussen, ik weet niet als je daarover al nagedacht hebt of als het al opgevallen is, maar geven voor de zaak van God is wel een gewichtig thema in Gods woord. Ik heb het eens opgezocht. Je vindt er 46 passages in het Oude Testament en 41 in het Nieuwe Testament, 86 passages in totaal, aangaande vrijgevigheid. Aansporingen, oproepen, instructies. We hebben in momenten zelfs gedetailleerde instructies, broers en zussen, om vrijgevig te zijn met ons geld. Wanneer we moeten geven. In welke mate we moeten geven. Aan wie we moeten geven. Maar welke ingesteldheid. En vooral, waarom we moeten geven. De Bijbel heeft daar heel veel informatie over. En bovenop al deze bron van informatie en deze gedetailleerde instructies krijgen we van God ook voorbeelden van mensen die oftewel collectief geven, oftewel individueel geven voor de zaak van God. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Degenen die de Bijbel veel lezen, weten dat, waarover ik praat. Dus broers en zussen, als God ons daar zoveel over te vertellen heeft, wat denk je dat dat wil zeggen? Ja? Moet niet uitleggen, hè? En je zult zien, broers en zussen, naarmate we vorderen, dat iemand die het echt meent met zijn geloof, dat hij het niet kan permitteren om niet vrijgevig te zijn met zijn geld. Voor de zaak van God en voor anderen. Zeg maar, zoals het ei hoort bij de kip, en de melk bij de koffie, ja, zo hoort ook vrijgevig zijn met ons geld bij een christen. Ik moet er niet naartoe gaan, maar als Paulus tijdens zijn derde zendingsreis op een gegeven moment besluit om terug te keren naar Jeruzalem. Hij is op zijn terugreis, hij passeert met de boot voorbij Milette, hij stopt in Milette en hij staat erop dat de oosten van Efeze naar hem toekomen aan de kust. Hij houdt de samenkomst. In Handelingen 20, moet er niet naartoe gaan. En wat zegt hij daar? Hij roept al de oudsten bij hem. Trouwens, in Efeze heeft hij jaren gediend. Heeft geleerd, heeft gepredikt, heeft jaren gediend. En hij roept ze voor de laatste keer samen van hij weet dat hij ze niet meer zal terugzien. Hij is op weg naar Jeruzalem, zal niet meer terugkeren. En wat zegt hij in die samenkomst? Pas op voor de dwaalleraars, dit en dat. En hij haalt een heel belangrijk gegeven aan. Hij zegt dit, je moet er niet naartoe gaan. Handelingen 20, 35. Ik heb u in alles laten zien, zegt Paulus, dat men de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Je moet dat voorstellen. Paulus ziet die gemeente voor de laatste keer, hij houdt de samenkomst. En wat zegt hij? Een van de belangrijkste dingen dat ik wil dat jullie onthouden is de woorden van de Heer Jezus. Niet zijn woorden. Het is zaliger, zegt de Heer, te geven dan te ontvangen. En met die zeven kleine woordjes somt Paulus niet alleen de leer aan de vrijgevigheid op over Jezus, van Jezus, maar ook aan de vrijgevigheid van het uit het oude verbond. Zie hoe belangrijk het is. Als Paulus daar een punt van maakt, dan moet het ook voor ons heel belangrijk zijn, broers en zussen. Want wat zien we in de wereld? Dan zien we het juist tegenovergestelde. In de wereld zien we dat het zaliger is te ontvangen dan te geven. En er is niks mis met ontvangen. Nee? Ik ontvang ook graag. Niks mis mee. Maar, broers en zussen, God heeft dat in zijn koninkrijk omgekeerd. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. God heeft in ons hart een veel hogere geestelijke wet gelegd. En die is namelijk dat waar geluk, ware vreugde, niet voortvloeit uit het tegemoetkomen van onze eigen noden, maar die van de ander. Ik ga dat nog een keer herhalen. Waar geluk vloeit niet zozeer voort uit het tegemoetkomen van onze eigen noden, maar die van een ander. Het is de bedoeling, broers en zussen, dat we uiteindelijk stil zullen staan bij het betoog van Paulus. Jullie kennen die passage wel. We moeten die naartoe gaan, 2 Korintiërs 8 en 9. We zullen dat niet geraken vandaag. We zullen een aanloop nemen, ja, naar die passage. Waarom? Omdat Paulus oud-testamentische principes gebruikt in zijn betoog. En als je niet vertrouwd bent met het Oude Testament aan de vrijgevigheid, zal het moeilijk gaan om 2 Korintiërs 8 en 9 te begrijpen. En daarom wil ik met jullie eerst even naar het Oude Testament gaan, broers en zussen. Want ook het Oude Testament, die legt heel goed uit, of laat me zeggen, God maakt heel duidelijk aan zijn volk dat ze overvloedig vrijgevig moeten zijn. Hè? Kijk, ik geloof dat heel wat christenen denken dat de oud-testamentische principes aangaande vrijgevigheid, dat die niet meer gelden voor ons onder het nieuwe verbond. Ik zeg dat voorzichtig. Ja? Ik geef een voorbeeld. De tienden bijvoorbeeld. Hoeveel van jullie geloven dat je moet tienden geven? Steek een keer je vinger op. Ja. Zie je, dus er zijn mensen die geloven dat je moet tienden geven. Er zijn heel veel christenen die geloven dat je niet of geen tienden moet geven. Ik hoop dat deze morgen duidelijk zal worden. Want er is wel degelijk, broers en zussen, er bestaat een continuïteit tussen het oude verbond en het nieuwe verbond als het gaat over vrijgevigheid. Je zal dat direct merken. Onder het oude verbond was het inderdaad verplicht bij wet om tienden te geven. Als je naar het nieuwe verbond kijkt, nergens vind je een wet die jou verplicht om tienden te geven. Nergens. Maar, dat wil niet zeggen, omdat er geen wet verplicht onder het nieuwe verbond dat je tienden moet geven, dat God het niet verwacht van u. Nee. Het principe onder het oude verbond loopt over in het nieuwe verbond. Aangaande tienden geven. Principe zeg ik wel, hè. Nogmaals, je bent niet verplicht om tienden te geven. Dat hoeft niet. Paulus zal dat heel duidelijk maken. Maar het feit is dit. God legt de bal in ons kamp als het gaat over vrijgevigheid. Hij laat het aan ons over. Ja? En aangezien dat God zelf van nature een overvloedige gever is, verwacht hij het ook van ons, broers en zussen. Jullie kennen dat vers. In Jacobus 1:5 staat er: en als iemand de wijsheid tekort schiet, laat gij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft. God geeft overvloedig. Ja? We hebben het gezongen. Hij geeft overvloedig. Wat denk je dat God wil? Nu dat jij zijn dochter en zijn zoon geworden bent, wat denk je dat God wil van jou? Hij wil diezelfde karakteristiek zien in jou. We moeten meer en meer gelijken op de Heer Jezus. Wat wil dat zeggen? Zoals God overvloedig is met ons, moeten ook wij overvloedig zijn tegenover anderen. Ik zeg dat nu, maar je zult dat nog verder zien. Ik zal dat uitpakken. De Heer Jezus zal dat ophameren in zijn leer. En, broers en zussen, alsjeblieft, voel je niet schuldig als je krenterig bent. Moet je niet schuldig voelen als je niet overvloedig heeft. God zal jou niet haten als je zijn kind bent, zal zijn liefde voor jou niet verminderen, omdat je krenterig bent. Ja, zeker niet. Als christen kan je inderdaad niet overvloedig vrijgevig zijn. Dat kan. Je kan inderdaad slechts af en toe een keer iets geven voor de zaak van God. Maar, broers en zussen, daarmee weerhoud je Gods overvloedige zegen die voor jou klaar staat. Want God wil elk van ons overvloedig zegenen. Maar hij verwacht ook van jou dat je zelf die zegen dat je van hem krijgt, gaat uitdelen. Als je dat niet doet, dan ga je veel mislopen dat God jou wilde geven. Heel veel. En ik heb het niet over materiële zegen, ik heb het vooral ook over geestelijke zegen. God gaat jou veranderen. Jij als persoon zal veranderd worden door God en hij zal zorgen dat je niks tekort komt. Niks. Maar hij gaat intensief bezig zijn met jou en jouw leven. En het is dat we willen. Hè? Heer, we hebben het gezongen. Heer, ik wil je kennen. Ja? Dus eerst, broers en zussen, straks dan meer over. Eerst moet ik in het Oude Testament gaan. Wat verlangde God precies van zijn volk onder het Oude Verbond? Hè? Wel, vooraleer we daarop ingaan, wil ik toch eerst nogmaals vermelden dat we niet moeten geven aan God, omdat hij iets nodig heeft van ons. Psalm 50, 9. Dan zegt God het volgende: ik hoef uit uw huis geen jonge stier te nemen of bokken uit uw kooien, want al de wilde dieren in het woud zijn al van mij. De dieren op 1000 bergen. Het is allemaal van God, alles. Psalm 24, 1. De aarde is van de Heer en al wat zij bevat, de wereld en wie erin wonen. Dus mens, dier, fauna, flora, alles wat dat erop en eraan is, hout en zilver, het behoort al allemaal tot God. Hij is de rechtmatige eigenaar van alles, van alle leven, van alle materie. Maar toch vraagt God om te geven aan hem. Dus zit er daar een bedoeling achter. Er zit daar een betekenis achter. Want hij vraagt het niet omdat hij iets nodig heeft. Wat is die diepere betekenis waarom hij zijn volk onder het Oude Verbond en ook ons opdraagt om aan hem te geven? Laten we eens naar Leviticus gaan, broers en zussen. Leviticus, het derde boek van het Oude Testament. Naar het laatste hoofdstuk. Hier lezen we in dit derde boek, in het laatste hoofdstuk, dat God, of dat, ja, dat Mozes, voor de eerste keer gedetailleerde instructies heeft aan het volk om te geven aan de Heer. Om te geven aan de Heer. Leviticus 27, 30. Leviticus 27, 30. Dan lezen we het volgende. 27:30. Leviticus 27:30. Van de opbrengst van het land, zowel de gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, is 1/10 als heilige gave voor de Heer bestemd. Oude verbond verplicht. Klein beetje uitleg daarover. Hoe leefde de Israëliet? Wel, overgrote deel van de Israëlieten was veehouder en landbouwer. Ze leefden vooral, vers 30, van de opbrengst van het land. Ja? Dus de meesten van ons weten dat er in de dagen van Israël en het beloofde land drie oogsttijden waren in een jaar. Hoe zat dat in elkaar? Wel, aan het einde van het kalenderjaar, december, november, december, ploegden de Israëlieten een akker zom, zaaiden ze die in. Drie maanden later hadden ze vrucht. Dat was de eerste oogst, de herfstoogst, zeg maar, in de vroege lente. In maart ongeveer. Een eerste oogst, de herfstoogst. Ik wil ook zeggen dat er bij elke oogst ook een specifiek feest was. Ja? Dus je had de herfstoogst in de periode, de vroege lente. Twee maanden later was er opnieuw een oogst, een tweede oogst. Dat was de graanoogst. Die viel ongeveer mei, begin juni, late lente, vroege zomer. De graanoogst. En dat viel ook samen met een feest. Ik weet niet als jullie weten, maar welk feest... Trouwens, de herfstoogst, de eerste oogst, maar welk feest viel dat samen? Weten jullie dat? Paschafeest, inderdaad. Pesachfeest. En de tarweoogst of de graanoogst, maar welk feest viel dat samen? Pinksteren, tweekendfeest, inderdaad. En dan had je nog een derde oogst, dus Pesachfeest duurde dus 8 dagen, tweekendfeest 1 dag. En het loofhuttenfeest, inderdaad. En welke oogst was dat dan? Weet dat iemand? Dat is een beetje moeilijker, hè? Zeg je? De? Sorry, ja, ik ben zo. De oogst van de vruchten van de bomen. De olijven, de vijgen en de druiven. Ja, goed dat we dat weten. Nee. Dat was een feest van 7 dagen. Het loofhuttenfeest. Oké? Okay? Broers en zussen, wat belangrijk is, 3 oogsten, 3 feesten. Sta je nu een keer in de schoenen van een Hebreeuwse familie. 3 keer per jaar moesten ze dus naar de plaats gaan waar de Heer zijn naam liet wonen, tabernakel of de tempel. En wat moesten ze dat doen? Ze moesten komen met hun tienden. Dus bij elke oogst moesten ze hun tienden opslaan in een opslagschuren. In een voorraadschuren. En als de tijd aangebroken was voor het feest, moesten ze die tienden uit de schuren halen en ermee naar de tabernakel gaan of de tempel. Kent er iemand zo'n verhaal in de Bijbel? Denk maar aan het verhaal van Hanna. Die met haar man, Elkana, en die andere vrouw, Penina, naar de tabernakel te Silo kwam. Ja? Ze kwamen met hun tienden. Ze haven die tienden. En ze vierden feest. 8 dagen lang. Zie je? Dus, elke Hebreeuwse familie moest 3 keer in een jaar met hun tienden naar de tabernakel komen. Laten we een keer naar boek Deuteronomium gaan. 2 boeken verder. Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dus elke Hebreeuwse familie, broers en zussen, was verplicht om 3 keer per jaar naar de tabernakel te gaan, of de tempel. Deuteronomium 16:16. Daar heeft Mozes specifieke instructies, had hij nog wat dieper op in, op die tienden. Deuteronomium 16:16. Wat zegt Mozes? 3 keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u verschijnen voor het aangezicht van de Heer. Op de plaats die hij zal uitkiezen. Dat is de tempel of de tabernakel. En dan somt Mozes de 3 grote feesten op. Op het feest van de ongezuurde broden. Op het tweekendfeest en op het loofhuttenfeest. Hij had verder. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de Heer verschijnen. En vers 17. Maar ieder moet geven naar de mate waarin de Heere uw God hem gezegend geeft. Moet ik goed kijken wat er in die tekst ligt, broers en zussen. 2 hele belangrijke Oud-Testamentische principes. Namelijk, aanhoudend geven, systematisch geven. Dat is, 3 keer per jaar moeten ze geven. Maar ze moesten ook proportioneel geven in verhouding met hun inkomen. Een tweede belangrijke principe. Hoe groter hun opbrengst, hoe groter hun tienden. En die twee principes, broers en zussen, lopen over onder het nieuwe verbond. Vind je terug in het nieuwe verbond. Ga een keer naar 1 Korintiërs. 1 Korintiërs. Ik wil jullie tonen deze morgen dat er wel degelijk continuïteit bestaat tussen het oude verbond en het nieuwe verbond aangaande vrijgevigheid. 1 Korintiërs 16. Twee belangrijke principes. Systematisch geven en proportioneel geven hebben we net gezien onder het oude verbond. En kijk een keer wat dat Paulus zegt. 1 Korintiërs 16 vers 2. 16:2. Elke eerste dag van de week moet ieder van u iets opzij leggen wat in zijn vermogen ligt. Daar heb je die twee principes. Elke eerste dag van de week, systematisch, ja, aanhoudend, regelmatig. Eerste dag van de week en proportioneel. Wat in zijn vermogen ligt. In andere vertalingen, in de mate waarin God hem gezegend geeft. Zie dat, broers en zus? Precies hetzelfde wat Mozes het volk zegt. Als God jou rijkelijk gezegend heeft, dan moet je geven naar de mate waarin God jou gezegend heeft. Let op. Nogmaals. Paulus verplicht niemand. Ik wil daar onderstrepen. Ook ik verplicht niemand, broers en zussen, om overvloedig te geven. Ga maar een keer naar 2 Korintiërs 8. Het volgende boek, of de volgende brief, 2 Korintiërs 8. Paulus is daar wel uitdrukkelijk over. Hij verplicht niemand om te geven. Geven moet niet. 2 Korintiërs 8, vers 8. Daar zegt Paulus, hij heeft het daarover vrijgevigheid. Ik zeg dit niet als bevel. Ik zeg dit niet als bevel, zegt hij. Hij forceert niemand, hij moedigt enkel aan. Lees maar het voorgaande vers, vers 7. Hij moedigt aan, hij roept op. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in uw kennis en in uw liefde voor ons, wees zo ook overvloedig in uw haven, zegt hij. Dus geen bevel, maar een oproep. En daar, broers en zussen, ligt het grote verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Het oude verbond, de Israëliet, was verplicht om overvloedig vrijgevig te zijn. Wij zijn niet verplicht. Maar Paulus wil ons allemaal aanmoedigen om overvloedig vrijgevig te zijn. Lees nog maar eens op het einde van vers 7. Wees zo ook overvloedig in uw haven. Maar heb je daar een keer bij stilgestaan, broeders? Waarom beveelt Paulus ons dat niet, maar moedigt gij ons dat aan? Waarom zou hij dat doen, denk je? Heb je al een keer bij stilgestaan? Wel, het is heel simpel, broers en zussen. Wie heeft en wie daarin overvloedig is, het zou op vele vlakken voor hemzelf goed zijn. Kijk, broers en zussen. Geven, dat doe je inderdaad voor een ander. Maar weet je dat jij zelf er meer door gezegend bent dan die ander? Wist je dat? Als je christen bent, hè? En als jij heeft, ben jij meer gezegend dan die ander. Kijk maar een keer wat dat Paulus zegt in 2 Korintiërs 9:6. Zijn woorden, niet de mijne. Geven is beter voor jou dan voor de ander. 2 Korintiërs 9:6. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Maar kijk een keer, wie rijkelijk zaait, die zal rijkelijk oogsten. Inclusief genereus zijn. Als je genereus bent, broers en zussen, met je geld en mijzelf, voor de zaak van God en voor anderen, dan zal je rijkelijk oogsten, want je zaait. Ja? Jij zelf, uzelf, ja? Dat zal vrucht voortbrengen in je eigen leven. Natuurlijk zal dat een zegen zijn voor anderen, maar je zal er zelf enorm door gezegend zijn. Het zal voor jou een rijke opbrengst brengen. Zowel in het oude verbond, broers en zussen, als in het nieuwe verbond, hangt God zelf beloften aan vast, aan vrijgevig zijn. Hij beloont vrijhevige mensen. Luister een keer, we moeten hier naartoe gaan. Spreuken 19:17, Oude Verbond. Wie zich ontfermt over de armen, leent uit aan de Heer. En wat zal er gebeuren? En de Heer zal hem zijn weldaad verhelden. Hoor je dat? Oude Verbond. En dat is precies dezelfde taal die de Heer Jezus spreekt. Gaan we een keer naartoe gaan? Naar de bergrede, Matthäus. Precies dezelfde taal die de Heer Jezus spreekt. Matthäus 6. Dus, als je onder het Oude Verbond je ontfermt over de armen, uitleent aan de Heer, dan zal de Heer zelf voor zorgen dat hij die weldaad verhaalt. Dan kijk ik even wat de Heer Jezus zegt, Matthäus 6, vers 3. Maar, als u een liefdehave heeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, we kennen dat, maar lees ik hier verder, zodat uw liefdehave in het verborgen zijn, en wat zal er gebeuren? En uw vader, die in het verborgen ziet, wat zal hij doen? Hij zal het u in het openbaar verhelden. Hij zal het u niet slechts in het geheim verhelden. Hij zal het u in het openbaar verhelden. Dat is beloning, hè? Dezelfde taal die er in het Oude Verbond gesproken wordt. Heeft en u zal. En hier wil ik tot de kern van mijn preek komen, broers en zussen. Laat ons een keer naar die passage gaan wat de Heer Jezus zegt. Geef en u zal gegeven worden. Lucas 6. Lucas 6. Ook de Heer Jezus verplicht niemand om te geven. Het is een oproep. Lucas 6, vers 38. Ik wil jullie tonen, broers en zussen, dat Paulus de halt van de Heer Jezus. Paulus hamert daar zo op, omdat hij weet dat het goed is om vrijhevig te zijn. En kijk een keer wat de Heer Jezus zegt. Lucas 6, 38. Geef, en wat zal er gebeuren? En aan u zal gegeven worden. En dan gebruikt de Heer Jezus vier adjectieven. Vier. En aan u zal gegeven worden een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat. Vier adjectieven. Zou de Heer Jezus iets wel tonen aan ons? Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot werpen. Ik heb een tekeningetje mee. Weet er iemand wat dat is? Kan je het zien? Reflecteer het met plastic? Allemaal, kan je het zien? Een maalder? Iemand zegt een maalder? Een maat voor graan, dat uit. Een maat voor graan, dat uit. Dat is een maat voor graan. In de dagen van de Heer Jezus, als je dus naar de lokale markt ging om graan te kopen, dat werd niet gewogen, dat werd niet per gewicht gerekend, maar per inhoud. Hoe ging dat? Wel, de koper ging naar, of de klant ging naar de lokale markt en hij vroeg 10 kilo graan. Wat deed de verkoper? Hij nam een zak en hij goot de graan daarin. En wat deed hij dan? Hij ging dan met zo'n grote lat, sommige, dat is een strijkstok, en sommige draaien, dat wordt volgeholpen en dat draaien, en het overtollige graan had dat al van. Ja? Of anderen namen een grote strijkstok en streken over die lat ijzer. En zo had je de perfecte maat, zeg maar, de exacte hoeveelheid, in dit geval 10 kilo. En ze goten dat dan uit in een zak. En dat beeld gebruikt de Heer Jezus hier. Maar de Heer schetst hier het beeld van een verkoper die geen strijkstok hanteert. Hij neemt die strijkstok weg. Waarover spreekt Jezus? Wel, de Heer Jezus zegt, heeft aan u zal gegeven worden een goede, vastgedrukte geschudde. Dus wat doet hij? Wat doet hij met de korenmaat? Hij doet er het graan in, zoals de verkoper, maar hij hanteert geen strijkstok. En wat doet hij? Hij schudt eraan. Wat gaat er gebeuren met het graan als je eraan schudt? Het gaat zakken. Dus, de Heer Jezus zegt, een goede, vastgedrukte geschudde. Hij gebruikt het woord vastgedrukt. Dus als je eraan schudt, kan je er nog wat bij gieten. Als er wat bijgehouden is, wat doet hij? Je drukt het naar beneden, zodanig dat je er nog wat kan bijgieten. Een vaste drukte maat, een goede vaste drukte, geschudden. En dan zegt hij, overlopende maat. De strijkstok is weg. Je hebt erop geduwd, je kan er weer al bij gieten, totdat het overloopt. En dan doet hij het in de zak en geeft hij het aan de koper. Heb je het begrepen, broers en zus? Zo heeft God aan ons. Aan degene die zelf overvloedig heeft. Want vlak na vers 38, wat zegt de Heer? Ik heb het nu niet opgeschreven, maar wat zegt de Heer? Had iemand een keer lezen? Wat wil dat zeggen? Met de maat waarmee jij meet, zal jou gemeten worden. Wat wil dat zeggen? Als jij overvloedig bent, zal God overvloedig zijn tegenover jou. Maar, als je krenterig bent, wat zal God zijn? Tegenover jou? Krenterig. Pas op, je gaat je nog altijd lief hebben. Maar hij zal krenterig zijn. Omdat hij zijn zegen voor jou houdt. Heb je het begrepen? Dus er ligt wel degelijk zegen in het zijn van een overvloedige gever, broers en zussen. Wij en de koper krijgt veel meer waar voor zijn geld. Als je naar de Heer Jezus komt, om het zo uit te drukken. Ja? Belangrijk dat we dat zien, broers en zussen. Nu, ik wil er natuurlijk bij zeggen dat je niet mag geven naar God. Om van hem te krijgen, nee. Dat moet je niet doen, hè. Anders vergeef je met de verkeerde motieven, hè. Ja? We zullen direct zien met welke motief je mag geven. God is geen boekhouder. Jezus legt hier gewoon uit wat er zal gebeuren in het leven van een overvloedige, vrijgevig gelovige. Hij legt dat gewoon uit. Ja? Dus, broers en zussen, overvloedig of vrijgevigheid is nooit niet veranderd. Nooit niet veranderd. Systematische vrijgevigheid. Onder het oude verbond, 3 keer in een jaar. Wij, elke week. Proportionele vrijgevigheid. Onder het oude verbond. Hoe meer God je zegende, hoe meer je verwachtte van. Want hoe meer je moest geven. Nieuw verbond hetzelfde. Paulus zegt, geef naar de mate waarin de Heer je zegen hebt. En het derde principe is, geef in verwachting van Gods beloning. Je weet dat er een beloning aan vasthangt. Welke beloning weet je niet op voorhand. Maar je mag zeker erop rekenen dat als je overvloedig geeft, dat God jou zal zorgen voor jou, maar hij zal jou veranderen van karakter. Dat zit erin, hè? Dat zit er zeker in. Kijk, broers en zussen, de Hebreeuwse cultuur moest opvallen boven alle andere volken voor haar overvloedige vrijgevigheid. Dat was een opdracht, dat stond in de wet van Mozes. Ze moesten overvloedig vrijgevig zijn. En de volken rondom hen moesten daarvan horen. Ja, gaan we een keer naartoe gaan? In Deuteronomium 24. Dat hoorde bij hun geloof. Geven en overvloedig vrijgevig zijn, dat hoorde bij hun geloof. Je moet eens luisteren. In Deuteronomium 24. Wat God hen opdracht dat ze moeten doen. Als het gaat over hun oogsten binnenhalen. Moet eens luisteren. Deuteronomium 24, 19. Die oogst waarmee God gaan rijkelijk zegenen, dat was niet allemaal voor henzelf. Hè? Deuteronomium 24, 19. Dat zegt Mozes. Wanneer u bij het binnenhalen van uw oogst een schoof vergeet, mag je niet teruggaan om die op te halen. Wat moet je doen? Laat hem achter voor wie? De vreemdeling, de weduwe en de wees. En kijk een keer, wat zal er gebeuren? En de Heer zal u erom zegenen. Precies hetzelfde dat de Heer Jezus ons vertelt. God zelf zal je belonen. Israëlieten mochten zelfs de randen van hun akkers, van hun velden, niet afmaaien. Ze mochten dat niet doen. Ze moesten dat laten staan. Dat was verplicht bij wet. Waarom? Voor de minder bedeelden van het land. Lees ik je verder in vers 20. Hetzelfde met de vruchten van de bomen. Wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles meegenomen hebt. De rest is voor wie? De vreemdeling, de weduwe en de wees. En hetzelfde geldt, broers en zussen, met hun druivenoogst. Vers 21, wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, de weduwen en de wezen. God had hen gezegend, omdat ze zelf gezegend moesten zijn. En Gods volk moest daarin opvallen. Dat moest gehoord worden door alle andere volken rondom hen. En er zat daar een reden achter, broers en zussen, waarom dat volk getypeerd moest zijn voor hun overvloedige vrijgevigheid. Waarom? Wel, het was niet enkel om aan de armen te geven dat ze vrijgevig moesten zijn. En het was ook niet enkel omdat God hen zou belonen dat ze vrijgevig moesten zijn. Maar er is nog een hele belangrijke reden. En dan kom ik tot die diepere reden waarover ik het daar straks had. Er zat een diepere achterliggende betekenis waarom ze moesten vrijgevig zijn. Laat ik naar Deuteronomium 26 gaan. Deuteronomium 26. Nu kom je tot de essentie van de zaak. Waarom moesten ze in feite vrijgevig zijn? Deuteronomium 26. Dus, wat gebeurt er hier? De familie komt met haar tienden naar de tempel. En elk hoofd van de familie, naar alle waarschijnlijkheid, elke man, moest iets luidop zeggen tegen de priester, daar in de tempel. Vers 10. Deuteronomium 26, vers 10. Dan moet de man zeggen, en nu, zie, ik heb hier de eerstelingen van de vruchten van het land, dat u, Heere, mij gegeven hebt gebracht. Dat u, Heere, mij gegeven... Je moet dat zeggen, hè? Dus, de tiende van het land hebt u, Heere, mij gegeven. Ze moeten met speciaal naar het tabernakel komen. Ze moeten dat zeggen. Wat wil dat zeggen, broers en zussen? Dat die drie grote feesten bezinningsmomenten moesten zijn voor de ganse familie. Bezinningsmomenten. Ze moesten stilstaan bij het feit dat God hen zo overvloedig gezegend had. En dat het niet van hen was. Telkens weer werd elke familie er drie keer per jaar bij bepaald dat al wat ze hadden geoogst, dat dat niet van hen was. Want God had het hen gegeven. Maar God had ook verschillende keren de regen weer gehouden, zodat ze geen oogst hadden. Hè? Dus de oogst, de zegen, is afhankelijk van God zelf. Ze moesten goed beseffen, broers en zussen, dat alles wat ze hadden, maar ook alles, gave van God was. Lees het maar nog een keer, vers 10. En nu, zie, ik heb de eerstelingen van de vrucht van het land gebracht, dat u, Heer, mij gegeven hebt. En broers en zussen, dat geldt ook voor ons. Dan kom ik bij het derde principe van vrijgevigheid. Dankbaarheid. Want ook wij, broers en zussen, hebben niks. Niks, maar ook niks uit onszelf. Als jij iets hebt, dan komt dat omdat de Heer jou daarmee heeft gezegend. Luister een keer wat Paulus zegt. Aan de christenen, niet aan de Israëlieten, maar aan ons. 1 Korintiërs 4, 7. Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is. Alles is u geschonken, zegt hij. 1 Korintiërs 4, 7. Alles is u geschonken, broers en zussen. Als jij hier zo zit, alles wat dat jij hebt, dat is jou geschonken. Door God zelf. Zie je de continuïteit? Ik hoop dat je het ziet, broers en zussen, want dat is hier heel belangrijk. Ja? Als je worstelt of struikelt in je leven, en je voelt dat je niet aan het veranderen bent, of dat er niet veel gebeurt als christen, of je komt niet dichter bij God, kijk een keer naar de manier waarop je financiën beheert. En breng dat een keer in gebed bij God. Ja? En kijk een keer voor wie dat de tienden waren. Zowel onder het oude verbond als onder het nieuwe verbond, continuïteit. Weet er dat iemand voor wie dat de tienden waren, onder het oude verbond? Ja, de vreemdeling aanwezig, inderdaad. Maar het was ook nog voor een hele specifieke groep. Inderdaad. Priesters en Levi, laten we een keer naar Numeri gaan. Het vierde boek, Numeri, van het Oude Testament. In hoofdstuk 18. De tienden was een soort van een taxsysteem, een belastingssysteem, zeg maar, onder het oude verbond. Ja? Oké, maar eens. Dus die eerste groep, de tienden, was vooral voor die eerste groep, vers 21. Numeri 18, vers 21. En zie, zegt God, dus God spreekt hier rechtstreeks tot de priester Aaron. En zie, aan de nakomelingen van Levi, de priesters dus, geef ik alle tienden in Israël als erfdeel. Alle tienden. Waarom? Wel, als vergoeding voor hun dienst. Die zij verrichten de dienst in de tent van de ontmoeting. Dus alle tienden, je moet dat voorstellen, alle tienden die de mensen brachten naar de tabernakel of de tent, dat was allemaal voor de levieten en de priesters. En raad een keer aan wie Paulus ons opdraagt om ook te geven, een hele belangrijke groep in het Nieuwe Testament. Weet er dat iemand? Een hele belangrijke groep. Natuurlijk de vreemdelingen en de weduwen, maar er is dan nog een groep aan wie we moeten heen. Je moet er niet naartoe gaan, ik zal het voorlezen. 1 Timotheus 5, 17. Oudsten die goed leiding geven, moeten dubbel beloond worden. Vooral degenen die zich veel moeite geven voor de prediking en het onderricht. Ik sta hier aan het spreken. Dat wil niet zeggen dat ik nu 60 euro moet krijgen in plekken van 30. Hé, dat wil ik niet. Hé. Broers en zussen, daarom predik ik dat hier niet. Hé. Ik zeg gewoon wat Paulus ons vertelt. Hou rekening met de oudsten die goed onderricht geven. Zorg ervoor dat ze genoeg hebben. Ja? Waak daarover. Zoals het volk moest waken over het feit dat de levieten genoeg hadden. Want er waren momenten in de geschiedenis van Gods volk dan de levieten niet genoeg hadden. En uit geldnood moesten ze zelf weer beginnen boeren. En dat was de schuld van het volk. Let daarmee op. 1 Korintiërs 9, 11. Als wij geestelijke zaken onder u gezaaid hebben, zegt Paulus, is het dan te veel gevraagd dat we materiële zaken van u oogsten. Hoor je dat? Mensen die God dienen. Waak over die mensen. Ja? Ook hier weer een bevestiging van de continuïteit die er bestaat tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En de tweede groep aan wie de tienden gegeven moesten worden, jullie kennen dat wel, sabbatcyclus van 7 jaar. 6 jaar mocht men het zaad, het veld inzaaien. 7 jaar moest het braak leggen. Maar jaar 3 en 6 waren uitzonderlijke jaren. Weet er iemand waarom? In jaar 3 mochten ze hun tienden niet naar de tabernakel of de tempel brengen, maar moesten ze het naar de lokale opslagplaatsen en voorraadschuren brengen in een respectievelijke steden. Ja? Dat was een soort van een voedselbank. Een sociaal vangnet, zeg maar, voor de minder bedeelden van het land. Dus op het 3e jaar mochten ze niet met een tiende naar het tabernakel gaan, moesten ze naar de lokale steden en dorpen. En dat was 1 grote voedselbank, zeg maar. En iedereen had daar toegang toe. Al de mensen die tekort hadden, ze konden daar gewoon naartoe gaan. En om de 3 jaar werd dat aangevuld. Met graan en koren en vruchten en dieren. De armen. Een soort van een OCMW, zeg maar. Ja? Wel, heel belangrijk. De minder bedeelden, de weduwen en wezen, zegt Gods woord. En jullie kennen dat vers wel. Ook in het Nieuw Verbond draagt God ons op om ons te ontfermen. Wat is de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader? Jacobus 1,27. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is dit: wezen en weduwen bijstaan in een nood. Zie je dat, broers en zussen? Hoe in welke mate het oude verbond gelijkt op het nieuwe verbond? Ja, het karakter van vrijgevigheid is nooit veranderd. Ik wil afsluiten. Als Paulus het geeft over de rijken, op een gegeven moment zegt hij in zijn brief aan Timotheus: beveel de rijken om goed te doen. Aan wie denk je, tegen wie denk je dat hij spreekt, broers en zussen? In die dagen sprak hij tot de rijken in de gemeente. Maar als dat hier verkondigd wordt, dan spreekt hij dat niet alleen tot de mensen hier in de gemeente met de dikke vette bankrekening. Hè? Hij spreekt dat tot allen van ons, broers en zussen. Ik weet niet of je dat wist, maar iedereen die hier zit deze morgen, ja, iedereen behoort tot die groep van de 10 rijkste mensen ter wereld. Ons inkomen ligt veruit hoger dan alle andere mensen, alle andere volken van het land. Ik geef een voorbeeld. Het gemiddelde inkomen van België bedraagt 1600 euro. In de Oostbloklanden is dat 3 keer minder. En ik heb er nog niks gezegd over Afrika of Azië. Ik ben al een paar keer naar de Filipijnen geweest en er zitten dan mensen die geen inkomen hebben, geen sociaal vangnet, geen dop. Broers en zussen, wij, iedereen van ons, zelfs degene die hier het minst verdient, is rijk. Paulus zegt tegen ons, 1 Timotheus 6, 17. Luister een keer wat hij zegt. Beveel de rijken om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, en wat? En vrijgevig te zijn. Broers en zussen, niet vergeten, wij zitten met een overvloed, terwijl miljoenen mensen met een tekort zitten. En volgende keer gaan we zien dat Paulus zegt dat onze overvloed hun tekorten moeten aanvullen. Als je dat niet doet, denk je dat God jou zal zegenen? Nee, je zou je lief hebben, tuurlijk. Broers en zussen, onthoud één ding heel goed. Wij hebben hier enorm veel luxe. Enorm veel comfort. Ik had dat niet geloven. Daarom hebben we een plicht. Een plicht, broers en zussen. Om overvoedig vrijgevig te zijn. Er zijn mensen, ook op de Filipijnen, die zelfs niet weten als ze morgen nog eten zullen hebben. Ja? Ze zijn niet zeker van hun maaltijd. En Paulus zegt dat het onze plicht is om die mensen tegemoet te komen. Dus de vraag die we ons moeten stellen, broers en zussen, is niet hoeveel durf ik geven, maar hoeveel durf ik houden voor mezelf? Dat is de vraag die je moet stellen, broers en zussen. Ik zal het nog een keer herhalen, het is heel belangrijk. Jij moet jezelf de vraag stellen, nu dat je deze dingen hebt gehoord. Niet hoeveel durf ik geven, dat moet je niet vragen aan jezelf. Stel de vraag, hoeveel durf ik houden voor mezelf? Ik zeg niet dat je alles moet weggeven. Nee, dat zeg ik niet. Er zijn mensen die dat doen in de Bijbel, maar dat is een hele andere context. Ik spreek tot jullie deze morgen. Hoeveel durf je voor jezelf houden? En hou rekening mee. Als je overvloedig vrijgevig bent, zal de Heer je om belonen. Hij zal je erom zegenen. En op manieren dat je zelfs niet voor mogelijk hield. En het gaat niet zozeer over materiële zegen, broers en zussen. Het gaat vooral zegen jezelf als mens. Volgende keer gaan we daar verder op ingaan. Ja? Volgende keer gaan we beginnen met Paulus zijn betoog. En hij zal dat heel mooi tonen aan ons, hoe we moeten omgaan met ons geld voor de zaak van God. En hij zal het onderstrepende klemtoon erop leggen dat veel beter is voor jou om te geven dan voor een ander. Maar dat is de volgende keer, zo de Heer dat wil. Tot daar.